U luistert naar het tweede deel van de podcast over distributienetwerken van logistiek.nl. Ik ben Diane Essenburg, redacteur van logistiek.nl, en ik ga verder in gesprek met mijn vier tafelgasten over de voordelen van samenwerking in de logistiek. Aan tafel zitten Raymond Kools, directeur van Transmission, Wessel Veenstra, algemeen directeur van Veenstra Fritom, Kees Verwij, partner van Buck Consultants, en Jeroen Hermes, algemeen directeur van DHB. Het eerste deel van deze podcast, te vinden op logistiek.nl en Spotify, sloten we af met kostenefficiëntie. Dat is wat me onlangs bij is gebleven in gesprek met Pascal van de Westen van De Graaf Logistics. De Graaf Logistics is onderdeel van het DHB-netwerk en samen met netwerkgenoot Wesseling opende de logistiekdienstverlener een hub in de buurt van Rotterdam. Op die manier zit ineens het hele distributienetwerk dicht bij Rotterdam, wat belangrijk is met het oog op de zero-emissiezones. Jeroen, zijn daar afspraken over gemaakt? Over dat je als bedrijven binnen DHB gaat focussen op zero-emissiezones of op het openen van hubs op bepaalde locaties om als groep die juiste investeringen te doen?
Nou ja, we zitten natuurlijk allemaal met hetzelfde vraagstuk. En enerzijds, de complexiteit zit hem vooral in de palletzendingen die over de hele Benelux. En dan toch nog dat je weet uiteindelijk dat het in een zero-emissiezone kan belanden. En daarmee heb je met elkaar dezelfde uitdaging. Dus dat speelt zeker. En uiteindelijk krijgt het ook steeds verder een verdieping. Hè, tot met eerst dat iedereen in heel de Benelux moet voldoen om al die zones doen. Hè. Dat zijn van die basisafspraken die je dan met elkaar maakt. Maar op een gegeven moment ga je het ook over complete investeringsplannen hebben met elkaar. En dat is ook wel zo'n moment, en dat zie je wel nu echt in de markt gebeuren. En dat haakt misschien ook wel op in het onderwerp, hè, de overnames. Dat die grote investeringsplannen die er nu aankomen, ja, dat het heel veel bedrijven ook wel even achter de oren krabben van oké, en ga ik dat aan? En dat zie je in België bijvoorbeeld al enorm gebeuren. Er zijn heel veel kleinere, ook in de coronaperiode, heel veel kleinere bedrijven of al gestopt of overgenomen, omdat ze dat traject gewoon niet aangaan. Ja. En daarom is het voor ons wel van belang om dat juist wel goed in te regelen en met elkaar afspraken te maken. Maar van de andere kant, hè, we hebben daar 2 weken geleden hadden we weer een meeting met elkaar daarover. Ook wel in samenwerking met de klanten. Je kunt zelf wel in één keer die stip op de horizon daar plaatsen en we gaan dat doen. Maar ja, de klanten moeten op dat moment ook gewoon die investeringen. Hè. Maar als je ziet welke stijgingen er op dit moment allemaal al zijn. Waar het eerst meer een commodity was en er was meer een sluitstuk, zie je nou toch wel het onderdeel van distributiekosten. Ja, dat gewoon echt een significant aandeel neemt in de totale kostenstructuur van verschillende klanten. Ja. Dus daarmee ook, hè, die kostenefficiëntie die we met elkaar moeten bereiken, dat zit daar ook in. Hè, want het is niet allemaal en. Nee, je zult echt ook zelf met elkaar oplossingen moeten verzinnen. Waardoor ook bijvoorbeeld zo'n extra hub te openen. Om elke keer weer die maximale kostenefficiëntie te halen. En tegelijkertijd met alle investeringen die we daar omheen moeten doen.
Ja, want daar ben ik ook nog wel benieuwd naar, ook bij Fritom bijvoorbeeld. Koop je ook samen trucks in? Hoe ver gaat die samenwerking? Hoe ver gaat de samenwerking? Koop je ook samen de trucks in? Of,
wij kopen samen de trucks in, banden, brandstof, verzekeringen, bepaalde IT-producten. Mm-hmm. Als je kijkt naar zeg maar je hardware, maar ook je infrastructuur, zeg maar. Dat doen wij gewoon gezamenlijk, ook vanuit de groep.
Mm. En wat is nou het belangrijkste om wel zelf te blijven doen? Inderdaad, commercie. Raymond, hoe zit dat bij Transmission?
Wij maken onze slogan is eigenlijk centraal wat moet, decentraal wat kan. Dat klinkt heel mooi en heel vrijblijvend. De serviceformule, dat wat wij beloven aan een klant, dat is heilig. Dat doen we bijna de Bijbel. Daar moet ook echt over gestemd worden als daar veranderingen in moeten. Dus dan gaan we namelijk heel diep in de operatie en raken we een klant aan dan wel de kwaliteit die een ander moet verlenen. Dus dat is redelijk heilig. We hadden tot voor kort een centraal IT-systeem. Dat bestaat voor 7 bedrijven nog. Maar omdat alle bedrijven in een verschillend tempo aan het groeien zijn en niet geremd willen worden voor andere takken van sport, hebben we gezegd, wij gaan die centrale aansluiting faciliteren. Maar we gaan niet meer allemaal one size fits all toepassen. Ja. Dus je kunt gebruik maken van een stuk centrale IT. Wil jij een individuele eigen IT-oplossing? Dan krijg je een API-koppeling en dan gaan we met elkaar praten. Voor een aantal andere procesondersteuningen als scanning hebben we weer een centrale oplossing. Voor onze rapportage als het gaat om onze collectieve kwaliteit en waar ook een bonus-malus constructie aan vasthangt, dat doen we weer centraal. Ja. Dus wij maken per keer een keuze centraal wat moet en decentraal wat kan. En daar kan elk bedrijf nog een keer individueel op acteren.
Ja.
Dus, maar bijvoorbeeld truck centraal inkopen doen wij niet. We maken wel afspraken over, nu in het kader van elektrificatie. Welke stap maakt, ben je bijna verplicht om als depot te maken om uiteindelijk voor elkaar die serviceverlening op niveau te houden en ook een gelijk speelveld te houden voor de kosten per depot, want dat is natuurlijk wel relevant.
Ja.
Nou, zo zijn er een aantal centrale afspraken die bindend zijn en een aantal afspraken die vrijblijvender zijn.
Maar
en
dus dat ook spel... de hoeveelheid wat je moet investeren in een ontwikkeling, daar heb je afspraken over.
Klopt, ja. Met name als het gaat om, kijk, wij bedienen steeds dezelfde klant. Dus de klant is voor, of een depot is voor 90% afhankelijk. Hè, 10% brengt hij zelf weg, 90% doen zijn collega's. Als die collega het investeringstechnisch, milieutechnisch, op kwaliteitsgebied niet goed doet, krijgt hij de negatieve revenue daarvan. Dus die bewaking van doen we allemaal ongeveer hetzelfde en doen we het goed. Mm-hmm. Ja, dat is wel een hele belangrijke. Ja.
En als je dan kijkt naar die samenwerking, dus af en toe wordt natuurlijk wel een opdracht samen opgepakt. Hebben alle tiende spelers dan evenveel recht op capaciteit in een bepaalde hub? Of...
Ja, daar liggen ook weer een basisafspraak aan. Dit is het maximale wat je aan elkaar mag sturen. Hm. Nou, minimums kennen we niet. Mm-hmm. Je mag ook een dag, ik heb het nog nooit meegemaakt, maar je zou ook een dag theoretisch... Dus ik heb niks voor de groep. Nou, nogmaals, ik ken hem niet, maar dat mag theoretisch. Hm. Ja.
En Jeroen, hoe is dat bij DHB? Want Tielbeek is bijvoorbeeld veel groter dan Thijs in Nederland. Heeft Thijs dan evenveel capaciteit in een hub van De Graaf en Wesseling als Tielbeek? Of hoe moet ik dat zien?
Nee, je ziet wel dat er verschillen zijn tussen de verschillende partners. Hè. De ene heeft meer volume, de andere. Maar in basis is het best wel goed verdeeld. Alleen dan zit het verschil in dat de ene gewoon een veel groter gebied heeft dan de ander. He, dus, dus bijvoorbeeld Thijs inderdaad dan niet de grootste. Dus die heeft dan inderdaad minder wagens naar Tielbeek. Maar Tielbeek ook minder wagens naar Thijs.
Ja.
En zo gaat dat eigenlijk, is daar eigenlijk een balans in. En je ziet bij ons dat het meer is van dat iedereen eigenlijk altijd maximaal die trailers probeert te vullen.
Precies.
En gewoon voor de sommigen is het gewoon ook dan alles. Er zijn een paar die dan nog wat meer zelf doen. En daar ook af en toe wat mee moeten spelen. Maar ze zullen ten alle tijde maximaal het netwerk proberen te benutten. Omdat dat nou eenmaal het meest efficiënt is.
Ja.
Dus dat is feitelijk voor hun ook dan echt de laagste kost. En daarmee ook de laagste kost voor de klant.
En als je het dan hebt over de investering, is het bij jullie ook zo dat er echt iedereen evenveel moet investeren?
De een is dus groter dan de ander en er zal dus veel meer investeren. Er zit ook bij ons wel wat verschillen in bedrijven die gewoon nog andere dingen daarnaast hebben. Dus dat, daar zit natuurlijk ook een verschil in. Maar dat zijn dingen die we dan gezamenlijk doen. Ja, daar bepalen we in wat we wel of niet doen. Maar we zitten veel meer op resultaten dan op het hoe.
Hmm.
Dus dit verwachten we van elkaar en dit moet je dus doen. Dan per specifiek, zo moet je het regelen.
Ja.
Er zijn sowieso al heel veel onderlinge relaties waar toch dingen samen gedaan worden of dingen geregeld worden. Maar daar zijn ze relatief vrij in. Maar bepaalde resultaatverplichtingen die hebben we heel duidelijk wel met elkaar.
Ja. Wessel, ik zie je knikken.
Nee, dat is wel herkenbaar. Dat klopt. Wat erbij misschien nog als aanvulling. Je ziet dat mensen ook schaars zijn. Dus dienstverlening is tenslotte ook mensenwerk. Je kunt alles heel mooi dichtzetten in systemen en noem maar op. Maar het moet tenslotte ook nog uitgevoerd, geladen, gelost worden, noem maar op. Dus uitdagingen in crossdocks die zich 's avonds laat, 's ochtends vroeg, 's nachts soms aan het werk zijn.
Mm-hmm.
Dus je moet ook, vinden wij tenminste belangrijk, elk bedrijf heeft ook zijn eigen, op nuance dan zijn eigen cultuur. Dus de factor mens is ook een hele belangrijke in deze en die moet ook gewoon bij het individuele lid in een netwerk, hoe groot of klein het ook maar mag zijn, moet ook wel passen. Hè? Dat moet ook wel blijven passen.
Ja.
En daar moet ik aandacht voor hebben.
Dus op personeelgebied, je zou nooit met elkaar uitwisselen?
Maar wel in de zin van, een medewerker hoort ergens bij.
Hm.
En dat zal bij jullie niet anders zijn, dan bij jullie denk ik ook niet. Ja, dus dat is wel een belangrijke om naast alle systematiek die erin zit, om die wel te benoemen, denk ik.
Ja. Een Veenstra-medewerker en niet een Friton-medewerker.
Nee, klopt. Hm. Ja. Mensen verbinden zich in de uitvoering met een bedrijf. Dat zou bij transmissie niet anders zijn en bij DHB denk ik ook niet.
Ja.
Hè, dus dat is ook wel een belangrijk onderdeel van je dienstverlening.
Klopt. Wat bij ons wel eens gebeurt, maar incidenteel is, iemand verhuist om wat voor reden ook. En dan kan die misschien wel bij transmissie blijven werken, want dan gaat van Groningen naar Zoetermeer of van Zoetermeer naar Weert. En dan behouden we zo'n chauffeur, meestal in dit geval, wel voor het netwerk. Dat is een hele prettige, geen inwerkperiodes. Maar inderdaad, iemand hoort bij koopman. Iemand hoort bij Bode Scholter, iemand hoort bij Sluiter. En heeft toevallig een transmission pak aan. Dat is wel belangrijk bij ons.
Ja, want geen inwerkprocedures, transmission, dat werkt gewoon altijd hetzelfde.
90% van onze processen, nogmaals, individuele nuances zijn er altijd, maar 90% van onze processen overlappen elkaar. Ja. Ja.
Ja. We zitten ook met Kees aan tafel en Kees is de samensteller van de top 100 logistiek dienstverleners. Ik lees heel even wat voor, want DHB-bedrijven doen individueel mee aan de lijst, transmissionbedrijven ook, maar dat zijn dan vestigingen van logistiek dienstverleners. Even voorlezen, van transmission bijvoorbeeld HST stond in 2023 op de 51ste plek, Sluiter Logistics op plek 66, van de Nederlandse DHB-bedrijven Tielbeke op 65, De Graaf op 83 en Wesseling op 91. Dit terwijl de Fritom Groep in 2022 als gehele groep meedeed en op plek 36 stond. Kees, vooraf even, wat heeft jouw voorkeur? Dat de bedrijven individueel meedoen? Of zou het een eerlijker beeld geven als netwerk in de lijst staan?
Nou, ik denk als ik dit gesprek zo volg, dat het beste zou zijn als bedrijven individueel meedoen. Want bedrijven geven ook aan dat ze individueel maar ze hebben besloten om samen te werken, om samen synergie te behalen en aan vragen van klanten te voldoen. En dat kan je denk ik ook prima zo verwoorden en zo in de lijst worden opgenomen. Ik denk wel dat je bijvoorbeeld kan aangeven met een sterretje of met een aparte tabel van er zijn ook samenwerksverbanden. En daar maken we er ook een top 5 van om te laten zien hoe je als samenwerksverband scoort en hoe je ook op innovatie scoort. En dat is misschien iets wat we in de top 100 die eraan komt voor de juni zou kunnen verwerken.
Ja, interessant toch?
Ja.
Want Jeroen, de DHB-bedrijven doen echt individueel mee. Ja. Waarom vinden ze dat belangrijk?
Ja, omdat uiteindelijk dat we echt van overtuigd zijn dat het individuele bedrijf het verschil voor een klant kan maken. En dat is natuurlijk, daar moet een heel stevig fundament achter zitten van het netwerk. Maar nog steeds, waar een klant mee in contact staat, is dat individuele bedrijf.
Ja.
En dat is ook gewoon die klantenservice, die algemene directeur. Wat daar allemaal specifiek wordt gedaan. De laatste opstart van een van de grote klanten, daar stond de directeur-eigenaar gewoon zelf 2 weken op de werkvloer om die klant te helpen. Nou, dat lukt je vanuit een netwerk, lukt je dat niet zomaar. Dat maak je echt als individueel bedrijf, maak je het verschil. En dat geldt eigenlijk voor alle bedrijven.
Ja, Raymond, je wilde dat ook zeggen.
Ja, ik vind de oplossing van Kees prima. Als je dat niet doet, dan ga je voorbij aan de krachten en het bestaan van samenwerkingsverbanden. Wij hebben in het verleden als Transmission wel eens in de top 100 gestaan. En daarnaast is het zo dat de bedrijven die er nu individueel op staan, vele malen groter zijn dan alleen maar het transmission deel. Je noemt net HST en Sluiter op, er staan nog 2 andere.
Ja,
staan
erin. Zeker. Ja.
Die omzet aan zich, Koopman is nog veel groter, die is vele malen groter dan alleen transmission. Dus klopt. Ik denk dat je inderdaad een soort hybride oplossing moet kiezen.
Ja, want als dan transmission ook nog in de lijst zou staan, dan zou je natuurlijk
dan zit er een dubbeltelling in, dus dat zou vervelend zijn. Ik denk wel dat je het samenwerkingsverband aan zich, en zoals we hier aan tafel zitten, en er zijn er nog een paar in Nederland,
zeker,
die zijn wel belangrijk. En ik denk dat je die wel moet benoemen en vernoemen.
Ja.
Met hun kenkentallen en hun innovatiekracht.
Ja, ik denk dat ik het daarmee eens ben. En het is belangrijk om te laten zien in de top 100 ook in het artikel wat erbij hoort, wat de trends zijn in de logistieke sector en wat je ziet onder de logistieke dienstverlening in Nederland. En we zien natuurlijk wel een consolidatieslag. En je ziet dat een aantal bedrijven, toch een behoorlijk aantal bedrijven heeft overgenomen de afgelopen jaren. Denk aan Van Stralen de Vries Transport of ook een AB Texel. Je ziet ook bedrijven, grote bedrijven, buitenlandse bedrijven die Nederlandse dienstverleners overnemen. Dus dat kan je laten zien in het artikel. Maar je moet ook laten zien dat er dus ook Nederlandse bedrijven zijn die door coöperatie en samenwerking ook op die manier een slag groter zijn en synergie proberen te maken voor hun klanten. En die boodschap is belangrijk om uit te dragen.
Ja. Nou, dat is iets waar we in de toekomst dus naar kunnen kijken met de top 100. Als we vooruitkijken naar de toekomst. Bessel, op welke punten wil je binnen Fritom nog verbeteren? Waar gaan jullie nog meer de samenwerking in zoeken?
Nou, waar wij wat op het moment hoog bij ons op de agenda staat, is natuurlijk de hele, en niet alleen bij ons denk ik, maar is de hele energietransitie. Dus wij zijn vorig jaar begonnen met een soort vooronderzoek hebben een energietransitieteam opgezet, wat over de hele groep heen zit. Vanuit elke werkmaatschappij zitten daar 1 of 2 mensen in die ook de tijd krijgen om zich daarmee bezig te houden. Om naar de toekomst op die manier ook alle investeringen die er nog op ons afkomen. Dat kun je straks denk ik maar één keer goed doen. Dus, omdat aan de voorkant kwalitatief zo goed mogelijk in te regelen. Mm-hmm. En op die manier ook deze uitdaging goed aan te kunnen. Dat is naast wat we al deden wel een redelijke gamechanger geweest van het afgelopen jaar, anderhalf jaar.
Ja. Zijn er al concrete dingen uitgekomen? Welke weg jullie opgaan in de energietransitie?
Ja, we hebben nu eerst op een soort van op een bepaald abstractieniveau een roadmap naar 2050 gemaakt. Mm-hmm. En zo willen we weer terug gaan rekenen wanneer moeten we, of terug gaan kijken. Wanneer moeten we wat doen? En wanneer kunnen we ook wat doen? En daarin vooral keuzes maken. Dus het begint natuurlijk eerst met de richting en een doel. En van daaruit zoek je dan de verbijzondering op. We hebben bij ons, als ik even over Veenstra spreek dan. We hebben nu eerst een plaatje vooruitgemaakt van 3-4 jaar. Mm-hmm. En de ontwikkelingen gaan ook heel snel. Dus vooral dingen die kunnen al veel vast gaan doen. Soms zeg ik ook wel eens, elektrisch voertuig is al niet heel bijzonder meer, maar... Ik zeg wel eens, bij ons mag die wel in het opleidingsbudget. Hm. Dus in plaats van in de normale profit loss, zeg maar. Maar goed, we gaan wel stapjes zetten. En uiteindelijk om die ervaringen goed met elkaar te delen, is voor ons wel veel hoger op de agenda komen te staan. En het uiteindelijk gedreven vanuit operatie commercie, ja. Dat komt in dit onderwerp en dit vraagstuk wel heel mooi bij elkaar. Meer dan in andere vraagstukken.
En Raymond, wat is de eerste stap die je nog voor transmission gaat zetten?
Ik denk dat de belangrijkste stap die wij de komende 2,5 jaar gaan zetten, ligt op twee fronten. Milieu, zero emissie, elektrificatie en een professionalisering van onze IT. Hm. Ja, ik denk dat dat ook een absolute must is om nog beter, nog transparanter, nog beter je klanten te kunnen voorzien, maar ook de samenwerking nog hechter te maken door nog meer data te delen en beschikbaar te hebben.
En dat wordt dan centraal geregeld en decentraal uitgevoerd?
Ja, en centraal zouden wij dan moeten kunnen faciliteren dat iedereen optimaal gebruik kan maken van elkaars data.
Ja. Ja. En Jeroen?
Ja, het zit wel heel erg in het verlengde. Zeker het zero-emissie-stuk. Maar daar willen we nou wel nog een extra stap. Hè. Als nu zeg maar, een klant een order inlegt, dan hebben we gelijk een voorspelling van de CO2 op basis van historische data. Dus we zitten ook wel echt met die baseline CO2-uitstoot. Nou, dan laten we al op basis van historische data direct zien wat de verwachte uitstoot gaat zijn. Mm-hmm. En de stap die we dan nu nog willen zeggen, dat we echt elke dag real-time gaan doorrekenen wat die werkelijke CO2-uitstoot is. Dus alle eisen die er omheen zijn, ja. Dat we die ook echt zelf helemaal kunnen organiseren. En dat is echt een hele samenwerking. Hè? Dat is ook dat uit die stuk hebben we er echt ook voor nodig. Dat we al die data dan ook met elkaar delen om dat mogelijk te maken.
Dus ga je dat zelf bouwen? Of?
Ja, dat hebben we al zelf gebouwd. Dus we zitten nu echt er tegenaan om dat te gaan implementeren. Maar dat hebben we wel echt zelf. Maar goed, dat kunnen we dan ook mooi in zo'n samenwerksverband doen. Dat we die krachten dan bundelen om dat soort zaken dan ook echt te kunnen doen.
Ja.
Dus daar richten we ons heel duidelijk op. En we willen ook nog wel... we hebben eigenlijk al heel veel, de structuur is al heel mooi en ook de data uitwisseling is heel mooi. Alleen daar nog echt waarde aan toevoegen, dat kan nog beter. Of juist de slimmigheden inzoeken kan beter. En bijvoorbeeld dat we direct met elkaar kunnen chatten, met de ontvanger, met de leverancier. Dat we dat netjes registreren, dat iedereen vervolgens ziet van wat is er met zo'n zending gebeurd. Allemaal dat soort zaken die het gewoon allemaal met z'n allen veel makkelijker kan maken. Ook weer die kostenefficiëntie, maar ook het gemak voor de klant dat ze veel beter zien van wat we aan het doen zijn. Ja, daar zien we echt nog wel mogelijkheden voor de komende tijd.
Ja. En qua samenstelling, deze 6 bedrijven, is dat voldoende?
Ja, we zien nu niet dat die 6 bedrijven, dat daar iets in moet gebeuren. Enerzijds is het een mooi aantal om wel echt verschillende meningen aan tafel te hebben. En goed met elkaar over allerlei zaken van gedachten kunnen wissen. Van de andere kant zijn we ook nog wel redelijk wendbaar, zeg maar. Om gewoon met elkaar dan ook dat iedereen aan het woord komt en een discussie te voeren. Dus we hebben daar niet, dat ligt niet in de ambitie om dat te gaan wijzigen.
Ja. Duidelijk. Is er nog iets wat toegevoegd kan worden aan dit verhaal? Hebben jullie iets gemist, Kees?
Nou, wat ik wel interessant vind is dat het wordt ingezet op IT en data. Als je de data hebt over de samenwerking van de afgelopen tijd, kan je natuurlijk ook analyseren wat er nog een potentie is uit de data om meer voordeel te behalen voor de bedrijven om dat te doen. En kan je ook met de bedrijf spreken, wat kunnen we doen om die voordelen te behalen en waardoor doen we dat nu nog niet en zitten daar mogelijkheden in? Dat kan je ook door een onafhankelijke partij laten doen, zoals een universiteit of een hogeschool. Dus dat kan wel heel interessant zijn. En ik denk dat jullie een prima basis hebben om dat voor elkaar te krijgen.
Ja, Raymond, wat vind je daarvan?
Nou, wat wij met een bepaalde frequentie doen, niet elk jaar, is een onderling kostprijsonderzoek. Daar halen we inderdaad een externe partij bij. Waarbij we questionnaires invullen, allerlei heel transparant elkaars boekhouding, P&L, open en blootleggen. En dan gaan kijken, waarom doet dit bedrijf per zending, maakt die nou op het gebied van hun loodskosten een veel hogere kostprijsonderdeel dan. En dan doen we benchmarken. Daar ontstaan allerlei discussies uit. En met name bij elkaar in de keuken kijken en van elkaar leren en daarvoor openstaan. Zowel aan de zendende kant als aan de ontvangende kant. Ja, dat geeft wel kracht en macht aan een samenwerksverband. En dat gebeurt dus bij ons met een bepaalde frequentie. En die getallen gebruiken we ook weer voor de jaarlijkse indexatie, voor de onderlinge tarieven. Dus dat gebeurt. Het mag nog wel een tandje innovatiever. Dit is nog een beetje ouderwetse boekhoudkunde, ja. Zeg maar. Het mag nog wat innovatiever.
Ja. Nee, maar goed dat jullie de mogelijkheden herkennen en het al op deze wijze toepassen.
Ja, absoluut. Data-driven werken, waar wij denk ik de afgelopen jaren met name echt op performance, de kwaliteit van de klanten. En dat ook door steeds meer zaken te triggeren, dat er ook steeds meer dingetjes dan nog verder bloot komen liggen. Want de eerste keer toen ik kwam, was ik echt wel onder de indruk van wat er allemaal gepresteerd werd. Maar goed, ja, als je echt naar die laatste procenten wil gaan, dan moet je echt gewoon goed naar de data kunnen kijken met elkaar. We zitten wekelijks met elkaar, hebben een call met de verschillende operaties. Ja. En ze elke week evalueren ervoor en zo doen we een stap vooruit. En dan gaan we ook met trendanalyse en dat soort zaken. Zodat ieder zelfs, of nou iemand op de crossdock is of op kantoor, dat iedereen ook kan zien van elkaar wat gaat er goed en wat kan er nog beter.
Ja, ja. En dan spreken we elkaar ook op aan.
Absoluut,
ja. 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 Wessel, is er nog iets aan het verhaal dat je wilt toevoegen?
Nee, ik denk even goed wat Jeroen net ook zei. Een stukje innovatie, dat is wel een hele belangrijke van nu en in de toekomst. Net kwam al voorbij CO2-modellen of CO2-monitoren, hoe je het maar wilt noemen. Die zijn natuurlijk niet nieuw, maar ook wij hebben zelf eind vorig jaar een model ontwikkeld wat ook geverifieerd is volgens de nieuwe ISO-norm. Waarin we op basis van historische data en ook op basis van verwachtingen van de klant vooruit kunnen kijken van hey, de uitvoering die we voor jou moeten doen, op zendingniveau of alleen niveau soms, kunnen we daar kunnen we het brandverbruik uit destilleren en dan kun je op klantniveau bijvoorbeeld HVO voor hem gaan inkopen. En dan hoef je reguliere distributiemodel niet voor aan te passen. Dus dat soort dingen, vergat het net te zeggen, maar innovatie is superbelangrijk voor niet alleen voor nu, maar zeker ook om naar de toekomst relevant te blijven. Ja. En ook aansluitend op wat Kees zegt, ook gewoon om je kosten te kunnen blijven beheersen. Absoluut, 100%.
Ja. Raymond, is er nog iets wat gezegd moet worden vandaag?
Nou, ik heb jouw vragen nog even doorgespit. Volgens mij hebben we de meeste wel beantwoord. Ik wil wel zeggen dat ik het heel prettig vind zoals wij met elkaar hier aan tafel zitten en elkaar informeren over wat we doen. Ik vind dat wel iets voor misschien voor in de toekomst.
Ja, want jullie spreken elkaar niet vaak, hoorde ik ook voorafgaand aan het gesprek. Ja.
Klopt, terwijl we eigenlijk de auto's van elkaar komen wel elkaar heel vaak tegen. daar is... Niet alleen, daar is winst te behalen op alle fronten.
Ja. Ja, welke winst zou je vooral voor ogen hebben?
Nou, onze problemen zijn bijna gelijk aan elkaar. En nogmaals, er zijn misschien de andere spelers achter de schermen, maar voor de schermen en zoals wij ons daar buiten presenteren, zijn onze problemen gelijkwaardig. En ik denk dat we zonder elkaar daarin te concurreren best veel dingen van elkaar kunnen aannemen en leren.
Ja.
En daar wordt de markt, lees onze klanten, uiteindelijk beter van.
Zou het ook een transmission DHB Frietom kunnen worden?
Nou, je vroeg net iets aan Jeroen en ik denk, zal ik daarop antwoorden. Maar wat ik merk is dat een samenwerkingsverband op dit moment wel heel aantrekkelijk aan het worden is. En ik word best wel uitgenodigd voor kopjes koffie de laatste tijd. En dat is verrassend, want 5 jaar geleden gebeurde dat niet. En dat heeft alles te maken met elektrificatie en zero-emissies. Wat je individueel bijna niet meer voor elkaar gaat krijgen.
Ja.
Dus er zit wel een trend aan te komen, denk ik. En daar spelen wij misschien een rol in.
Ja. En dan met jarenlange ervaring, dus jullie weten al hoe het werkt.
Ja.
Nou, interessant.
Hoe zeggen ze dan? Alleen ga je sneller en samen kom je verder toch?
Dat. Dankjewel. Ja.
Ja, we zitten met de voorlopers aan tafel hier.
Nou, zeker. Duidelijk. Dank jullie wel voor jullie bijdrage aan deze podcast. Wessel Veenstra, Raymond Kools, Jeroen Hermes en Kees Verwij. Op logistiek.nl meer informatie over samenwerkingsverbanden, overnames en natuurlijk de top 100 logistiekdienstverleners. De ranglijst van 2024 wordt bekendgemaakt op 19 juni. Dank voor het luisteren. Tot de volgende keer.